Broeders en zusters, jongens en meisjes, u bent allen hartelijk welkom in deze eredienst. Deze eredienst wordt vandaag rechtstreeks uitgezonden via RTV Katwijk. Wij heten de kijkers en de luisteraars van harte welkom. Voorganger in deze dienst is dominee E. Heres uit Dalfsen. De organist is broeder H. den Dulk. Als u naar aanleiding van deze kerkdienst wilt reageren, dan kunt u dat doen via de contactpagina van onze website gereformeerdekerkdebron.nl. Dan nog een mededeling voor na afloop van deze dienst. De stoelen kunnen blijven staan. Tot zover de mededelingen namens de kerkraad. Geven de heren een goede dienst onder zijn zegen. Laten wij na het votum en de vredegroet zingen uit Psalm 86, het eerste en het tweede vers. Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden. Zie mijn bittere ellende, hoed mijn leven. U gewijd, stel uw knecht in veiligheid. Psalm 86, vers 1 en 2. Laten wij nu uit eerbied voor de Heere gaan staan en ons hart tot God verheffen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. laten wij nu samen de Heere aanroepen in ons gebed. De Heere bidden om zijn zegen over deze eredienst. Heere, barmhartige God, onze Vader in de hemel. Wij danken u hartelijk. Wij loven u, wij prijzen u, uw grote naam om uw grote daden van schepping en verlossing. U geeft ons deze zondag, deze laatste zondag in april. U geeft ons deze dag van samenkomst. En we mogen als gemeente voor uw aangezicht verschijnen ook voor de tweede keer op deze zondag. U roept ons. Dat is een heerlijke roeping. En u komt naar ons toe met uw genade en uw vrede. En we mogen ons aansluiten bij dat lied van de kerk van de eeuwen. Ja, tot u hef ik mijn leven. U bent mild om te vergeven. Rijk in goede tierenheid voor een hart dat tot u schrijdt. U bent de hoorder van het gebed. U schenkt hulp. U geeft uitredding keer op keer. En help ons, Heere, om niet alleen maar zo te zingen, maar om het ook zo te mogen beleven. Help ons om te leven in de eerbiedige lof voor u en de vrees van uw grote naam. Wij danken u voor de Heere Jezus Christus, uw Zoon, dat hij ons de Vadernaam bekendgemaakt heeft. Wij danken u voor het werk van de Heilige Geest, door wie wij geloven, mogen en delen, mogen in uw hemelse gaven. Wij mogen horen het woord van u. Wij danken u dat wij ook vanmiddag samen mogen zijn rond de verkondiging van uw woord zoals dat ook is samengevat en wordt beleden door de kerk in de belijdenisgeschriften, ook in de Heidelbergse catechismus. U geeft dat belijdenisgeschrift als een prachtig hulpmiddel om de gezonde leer van het evangelie te bewaren, het ook te verdedigen en ook door te geven aan de volgende generatie. Heere, wij bidden om uw zegen over deze eredienst. We geven dat wij niet gehinderd worden door onze eigen gedachten of gevoelens. Maak dat ons geloof maar worden gebouwd en versterkt. Wilt u helpen in spreken en luisteren, zingen en begeleiden. Leid ons in dat alles door uw Heilige Geest. We bidden ook voor hen die via het internet met ons verbonden zijn en voor allen die via de uitzending van deze dienst met ons verbonden zijn. En Heere, laat ook in deze dienst de lof voor u centraal mogen staan. Dit bidden wij in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Laten wij, broeders en zusters, jongens en meisjes, het woord van God openen voor de schriftlezing. Wij lezen uit het evangelie naar Lucas. Lucas 7, vers 36 tot 50. En laten wij na de schriftlezing zingen uit Psalm 130, de vier versen. Psalm 130, vers 1, 2, 3 en 4. Na de schriftlezing, Lucas 7, vanaf vers 36. Daar lezen wij het woord van God als volgt. En een van de fariseeën vroeg of hij, de Heer Jezus Christus, bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de fariseeër binnengegaan was, lag hij aan en zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseeër aanlag. En zij bracht een albasten fles met zalf mee en staande achter zijn voeten begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd en zij kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Toen de fariseer die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf, deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei, meester, zeg het. Jezus zei, een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg mij, wie van hen zal hem meer liefhebben? Simon antwoordde en zei, ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem, u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven. Want zij heeft veel lief gehad, maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze die ook zonden vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ik mag u vanmiddag het woord van God bedienen, zoals de kerk het heeft samengevat en beleid in zondag 51 van de Heidelbergse Catechismus. Dat is vraag en antwoord 126. Laten wij dat nu eerst samen lezen. Wat is de vijfde bede? En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat wil zeggen, wil ons, arme zondaren, om het bloed van Christus geen van onze misdaden toerekenen en ook niet de slechtheid die altijd nog in ons is, zoals wij zelf ook als een bewijs van uw genade in ons opmerken, dat wij het vaste voornemen hebben onze naaste van harte te vergeven. Gemeente, laten wij na de preek zingen uit gezang 5, het 6e en het 10e vers. Geliefde gemeente van de Heere Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes en luisteraars. De preek gaat vanmiddag over dingen die veel mensen vandaag niet erg interesseren. Begrippen als zonde en schuld zijn naar de marge verschoven in onze samenleving. Als het gaat over zonde en genade, dan wordt dat vaak niet meer in verband gebracht met schuld die vergeven moet worden. In onze gepsychologiseerde cultuur ontbreken veelal noties als zonde, schuld, genade, vergeving, verzoening. Het gaat veel meer over dat je geaccepteerd wordt zoals je bent. En het gevoel hebben dat je er mag zijn. Begrippen als zonde en schuld scoren vandaag niet hoog. We hebben het liever over dat je pech hebt dan dat we ons schuldig voelen. Het is niet voor het eerst dat er zulke signalen zijn. En het lijkt vandaag ook gewoon in de lucht te zitten, in de samenleving. Iemand schreef een tijdje geleden: onze cultuur is de verzoening voorbij. En hij bedoelde: de mensen van onze tijd maken zich niet meer zo druk om schuld en zonde en dat je verzoening nodig hebt. Kijk, over de liefde maken mensen zich wel druk. En over de dood ook wel. Daar kan je niet omheen. Maar vergeving van de zonde, een verzoening van de schuld, dat lijkt voor veel mensen haast onbelangrijk te zijn geworden. Kijk, als je pijn hebt, als je klachten hebt, dan ga je naar de dokter. Dan snak je ernaar dat er een middel is waardoor je geholpen wordt. Maar wie snakt er naar verzoening? Verzoening met God. In de cultuur van nu, de samenleving van vandaag, is verzoening met God bepaald niet een groot thema, niet een hot item. Maar gemeente, als dat zo is, als vergeving van onze schulden door God de mensen niet erg interesseert, hoe zou dat dan komen? De vraag die dan gesteld moet worden is deze: is er nog wel besef dat God er werkelijk is en dat hij de levende God is, die er echt toe doet, dat hij de heilige God is? We leven in een wereld waar veel mensen de levende God niet kennen zoals hij is, of afscheid genomen hebben van het geloof, van de kerk. Kijk, Nu is het nogal gemakkelijk om op een afstandje naar de wereld te kijken en dan te zeggen, zo van, dat wat treurig dat zoveel mensen vandaag leven zonder besef. Zonder besef dat ze verzoening nodig hebben. Maar hoe is dat bij onszelf? Hoe is dat in de kerk? Hoe is dat bij u? Hoe is dat bij jou? Bij mij? Kijk, in de kerk komen de begrippen zonde, schuld en vergeving en verzoening vaak voorbij. Sowieso in onze gebeden. En ik stel me voor dat ook in veel van onze persoonlijke gebeden er een moment is dat we dat ook echt bidden. Dat we echt vragen, Heere, wilt u mijn zonden vergeven? Ik denk dat ook jullie jongens en meisjes dat best vaak aan de Heere vraagt. Wil mijn zonden vergeven? Maar zitten wij er ook met smart op te wachten? Op de vergeving? Dat het je niet meer toegerekend wordt? Zouden we het benauwd krijgen als dat niet zo was? Als wij de vergeving niet zouden krijgen? Welke rol speelt schuld bij God en vergeving in ons leven? Iemand zei, het is de grote dreiging in het christelijke leven dat het besef van schuld en de noodzaak van vergeven verdwijnt. Als wij ons niet werkelijk zorgen maken om onze zonden, ja, dan wordt eigenlijk elk gebed om vergeving clichématig. Een vrome plichtpleging. Ja, dat doe je nu één keer. En vrome plichtplegingen die niet echt zijn, die niet doorleefd zijn, gemeente, zijn een doodsteek voor de kerk. Daarom is het nodig dat in de kerk onze ogen altijd weer open gaan voor de werkelijkheid. Welke werkelijkheid? Nou, deze. Dat de Heere, de Heilige God, er werkelijk is. Deze werkelijkheid dat onze schuld voor hem zo heftig is dat wij moeten smeken om ontferming. En de werkelijkheid dat dat bij God zo is. Dat de vergeving door God een machtig en een groot en krachtig geheimenis is. Zo kom ik bij het thema van de preek. Christus leert ons de Vader aan te roepen om de vergeving van onze schuld. Dat is het thema. Christus leert het ons om de Vader aan te roepen om de vergeving van onze schuld. En letten we op drie dingen. Dat moeten wij vanwege de ernstige kracht van de zonde. Dat is één. Dat mogen wij vanwege de kracht van de verzoening. Dat is het tweede. En dat durven wij vanwege de kracht van de vergeving. Dat is het derde punt. Ik herhaal het nog even. Christus leert ons de Vader aan te roepen om de vergeving van onze schuld. Dat moeten wij vanwege de kracht, de ernst van de zonde. Dat mogen wij vanwege de kracht van de verzoening. En dat durven wij vanwege de kracht en de doorwerking van de vergeving. Dat is het derde punt. Gemeente, de Heer Jezus zelf heeft de vierde bede en de vijfde bede in het Onze Vader nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld. Door dat kleine woordje en. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. En wat betekent deze koppeling? Nou, heel eenvoudig. Dat je je dagelijkse brood niet moet zien als een zelfstandige grootheid. Stel dat je elke dag royaal je dagelijks brood hebt. Een goede boterham verdient. Maar je hebt geen vergeving van de zonde. Dan heb je nog niets. Ja, dan heb je het hier in dit aardse leven materieel misschien goed. Maar dan zit je nog vast aan het grootste probleem van je leven. En dat is de zonde. Dat is de schuld van de zonde. Ja, want de werkelijkheid is dat het plaatje van ons leven er dan toch donker uitziet. En dat laat antwoord 126 zien door die bijzondere formulering. Wij zijn, wil ons, arme zondaren. Ja, zo staat het hier. Arme zondaren. Nee, daar worden mensen vandaag niet vrolijk van. Moet je het daar nu zo vaak over hebben? Moet je daar nou zo hardop over praten in de kerk? Wij zijn maar arme zondaren. Ja, maar gemeente, dat is nu juist het punt. Waar de ogen weer voor open moeten. Dat wij inderdaad arme zondaren zijn. En wat betekent dan dat arme? Nou, het betekent niet, ach wat zielig. Wij zijn toch maar beklagenswaardige pechvogels. Nee, maar arm betekent hier, wij staan voor God met lege handen. Wij staan voor God met schuldige lege handen. Wij hebben God niets aan te bieden. Arme zondaren, daarin klinkt door de hulpeloosheid en de hopeloosheid. We zitten in een faillissement waar we onszelf nooit meer uit kunnen verlossen. Arme zondaren. Maar weet ik eigenlijk waar ik het over heb? Als het gaat over mijn zonden. Terecht is opgemerkt, je hebt je hele leven nodig om erachter te komen wat dat is. Wat onze zonden eigenlijk ten diepste betekenen. Wat dat is, wat dat doet. Zonde, dat is niet alleen dat je wel eens een misstap begaat. Nee, het gaat veel dieper. Zonde, de zonde van een mens tast de band aan. Tast de relatie aan met God. Zonde is breken. Je breekt met het verbond. Die geweldig mooie band die God de Vader met de mens wilde hebben. En wil hebben. Die je zelf met God de Vader mag hebben. De mens is geschapen om met God te leven. En voor God te leven. Dat is eigenlijk het hele levensdoel. Waar leef je voor? God gaf een paradijselijk leven. Maar hij eiste ook een paradijselijk leven. Adam en Eva in het paradijs konden met God leven en voor God leven. Maar toen kwamen ze in opstand. Het Hebreeuwse woord voor zonde, pesha, daar zit in dat zonde opstand is. Rebellie is tegen God. Alles doen voor jezelf, jezelf in het middelpunt gaan zetten. En opstand komt voort uit hoogmoed. Het anders willen. En ook beter willen weten dan God. Eigenlijk zou je dat de wortelzonde kunnen noemen. Waarmee het in het paradijs begonnen is. Adam en Eva wilden het eigenlijk ook beter weten dan God. En ze komen tegen God in opstand. Deze wortelzonde steekt op als onkruid in een moestuin. De Heere vraagt van ons dat wij ons in volmaakte liefde aan Hem aanbieden. In een leven dat helemaal aan Hem gewijd is. Op Hem gericht is. Maar wij doen het niet. En dat is onze zonde. Kijk, wij denken bij zonde meestal als eerste aan foute daden. Misdaden en overtreden van de wet van de Heere. Bijvoorbeeld stelen, vloeken, een afgod vereren, iemand haten enzovoort. Nou, dat zijn ook duidelijk zonden. Zonden waarin je zelf actief bent, zeker. Maar gemeente, er is een andere kant aan onze zonde. En dat is onze nalatigheid. Actieve zonden en zonden van nalatigheid, dat is al een oud onderscheid in de kerkgeschiedenis. Maar het is puur Bijbels. Het is puur Bijbels, want de Heer Jezus maakt zelf dat onderscheid door verschillende woorden te gebruiken voor wat zonde is. Het ene woord voor de daden, het andere laat meer zien dat het gaat om schuld. Schuld betekent je bent je verplichtingen, dat wat God van je mocht verwachten, niet nagekomen. En beide breken ze de band met God. Actieve zonden en zonden van nalatigheid. Het is te vergelijken met de band in het huwelijk. De band in het huwelijk. Als je zelf een concrete stap zet, actief in de richting van een andere man of vrouw, dan breek je actief de band. Maar nalatig zijn, geen liefde en trouw meer geven, aan elkaar voorbij leven, ook dat verbreekt de band. En gemeente, wat moet de Heer in de Bijbel vaak zijn beklag doen over het gebrek aan liefde en de ontrouw van zijn eigen volk. Nou, en wat onszelf betreft, nou, we hebben misschien wel dagen waarvan we zouden zeggen, nou, ik zou eigenlijk niet echt weten wat ik vandaag nou echt helemaal verkeerd gedaan heb. Maar gemeente, als we dan gaan staan voor die spiegel van zondag 2, weet u niet, zondag 2? Die spiegel van de wet, dat grote woord, liefhebben. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf, nou dan weten we het wel. Ik had ook vandaag de Heere lief moeten hebben boven alles. Met heel mijn hart, heel mijn streven had ik op hem gericht moeten zijn. En ik had mijn naaste net zo lief moeten hebben als mijzelf, als ik mijzelf lief heb. Moet ik niet, gemeente, met Maarten Luther zeggen, ik ben gebonden aan mijn eigen ik, geboeid door eigen begeerten en idealen. Heb ik al mijn keuzes wel zo gemaakt dat God erdoor geëerd wordt? Was ik eigenlijk niet meer bezig met mijn comfortabele plekje in dit leven dan gericht op de liefde en de gehoorzaamheid aan God? En was er wel die vriendelijkheid in mijn uitstraling, waar het Nieuwe Testament zo vaak op wijst? Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. En heb ik mijn naaste wel die hulp gegeven die ik eigenlijk best had kunnen geven? Gemeente, onze schuld en zonden, dat zijn niet maar een paar negatieve uitschieters. Nee, het zit ons in het bloed. Niet maar een gebrek waar je misschien nog eens een keer overheen groeit. Nee, zoals de catechismus het zegt, de slechtheid die nog altijd in ons is, in de kerk noemen we dat de erfzonde. De slechtheid die nog altijd in ons is, ook gelovige kinderen van God, moeten net als de apostel Paulus zeggen, Romeinen 8, terwijl ik het goede wil doen, is het kwade bij mij aanwezig. Ik ellendig mens. De kerk van Christus bestaat niet uit een club nette mensen, fatsoenlijke mensen. Gemeente, de kerk van Christus bestaat uit arme zondaren. U en ik net zo goed als die vrouw die betrapt is op winkeldiefstal. U en ik net zo goed als die man die fraude gepleegd heeft bij zijn werkgever. Hoe zou het komen, gemeente, dat ons schuldig staan voor God zo gemakkelijk uit het zicht verdwijnt? Hoe zou het komen dat schuld en vergeving ook bij ons vaak niet meer op de prioriteitenlijst staat? Nou, laten wij, broeders en zusters, de invloed van de cultuur waarin wij leven niet onderschatten. Die cultuur die aan de verzoening voorbij is. Die cultuur die offers voor de schuld ongepast vindt. Die cultuur waarin over God gepraat wordt alsof hij alleen maar bestaat in de gedachten van mensen die een religieuze aanleg hebben. Wie praat er nog over de toorn van de heilige God, de eeuwige toorn van God? Nieuw hermeneutische regels worden gehanteerd om het beeld van God bij te schaven. Onder invloed van moderne theologie wordt vaak niet meer gesproken over de heiligheid, de rechtvaardigheid, de toorn van God in zijn oordeel over de zonde. Maar kijk, gemeente, als er geen besef meer is van God, hoe hij werkelijk is, en van zijn heiligheid, en van zijn rechtmatige toorn, hoe zal je dan nog besef hebben van zonde en schuld? Een belangrijke oorzaak voor het verdwijnen van het schuldbesef is de schriftkritiek. Kijk, moderne theologen die Genesis 2 en 3 anders zijn gaan lezen, dan dat het er staat, schrappen ook de zondeval uit hun dogmatische gedachtegoed. De bekende Amerikaanse theoloog Harold Kushner zei, het gaat daar in die hoofdstukken helemaal niet over een zondeval. Je moet dat symbolisch lezen. Het gaat in Genesis 2 en 3 over een stap van de mens in zijn evolutie. Het dier wordt mens. En hij moet nu durven kiezen. De mens moet beslissingen leren nemen. Dat was het. Met alle risico's van dien. Dan blijft er van besef van zonde niet veel over. Gemeente. Er zijn ook christenen die zeggen, nou, ik ben die fase van zonde en van genade en van vergeving eigenlijk voorbij. Ik leef door de geest en ik heb deel aan het overwinningsleven. U hoeft mij niet meer te praten over de slechtheid die nog altijd in ons is. Gemeente, broeders en zusters. Hoe kan dan in een wereld waar het besef van schuld en vergeving verdwijnt, er toch nog erkenning zijn van schuld en van belijdenis van schuld? Nou, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat kan alleen maar doordat God zelf er is. Dat kan doordat de Heilige Geest er is. En Hij werkt met het woord. En Hij, zo zegt de Heer Jezus in Johannes 16, vers 8, Hij overtuigt van zonde. Hij overtuigt van gerechtigheid en van oordeel. God, de Heilige Geest, brengt mensen zo ver dat ze vol berouw erkennen. Van mijzelf zit ik vast. Ik kan zelf geen kant meer uit. Ik denk aan David. David, Psalm 51. Hij erkent de kracht van de zonde in zijn leven. En dan zoekt hij geen uitvluchten. Maar hij roept tot zijn God. Hij smeekt om vergeving. Hij zegt, ik ken mijn overtredingen tegen u, Heere. U alleen heb ik gezondigd. David erkent zijn hopeloosheid en hulpeloosheid. Het arme zondaar. Ik denk ook aan die vrouw over wie we gelezen hebben in Lucas 7. Het verhaal is bekend. Het gaat er inderdaad over dat die vrouw de voeten van de Heere Jezus met mirre zalft. Het is waar. Maar hebt u wel gezien, broeders en zusters, wat daar in Lucas 7, vers 38 eerst staat? Er staat dat de vrouw huilend bij de voeten van de Heere Jezus is gaan staan. En wat is dat? Waarom huilt die vrouw? Nou, het zijn tranen van berouw die de voeten van de Heere Jezus nat maken. Deze vrouw erkent en belijdt de kracht van de zonde in haar leven. Heeft zij de prediking gehoord van Johannes de Doper? Maar we weten eigenlijk niet eens welke zonde deze vrouw gedaan heeft, in welke zonde zij geleefd heeft. Maar één ding is duidelijk, zij komt in diepe verootmoediging. Zij heeft de boodschap van de Heere Jezus begrepen en aangenomen. De kracht van de zonde in ons leven maakt dat je redding nodig hebt. Dat je vergeving nodig hebt. En terwijl je smeekt om vergeving, broeders en zusters en jullie jongens en meisjes, mag je weten, die vergeving is er. En daarmee kom ik bij het volgende stukje van de preek. Christus leert ons de Vader aan te roepen om de vergeving van onze schuld. Dat mogen wij vanwege de kracht van de verzoening. Gemeente, broeders en zusters, wat doet die vrouw in Lucas 7 eigenlijk? Nou, tegelijk met haar verootmoediging vertrouwt ze zich ook toe aan de Heer Jezus. Zij heeft in haar nood het woord gehoord, het woord van Gods Koninkrijk. Zij heeft gehoord wat de centrale belofte is van het woord van het Koninkrijk. En dat is Dat is de belofte van de vergeving van de zonden. Dat is de kern. Lees maar Marcus 1. Lees maar Lucas 1. Waarvoor heeft God zijn zoon gezonden naar die afgevallen wereld? Nou, hierom, voor de vergeving van de zonden. En wie zijn in haar handen daar gelovig naar uitstrekt, die krijgt vergeving van de zonden. En dat zien we bij die vrouw, die bekend stond in de stad als een zondares. Zij erkent het goddelijke gezag van Jezus van Nazareth, dat hij het is die door God gezonden is. Zij erkent dat zij in de schuld staat bij God en dat hij de schuldeiser is. Maar zij gelooft dat deze schuldeiser ook de schuld zal vergeven. Heel haar optreden in het huis van Simon laat zien dat ze dat gelovig vertrouwt. Broeders en zusters, jongens en meisjes, wij hebben vandaag niet de Heere Jezus lichamelijk in ons midden. Wij kunnen niet, zoals die vrouw, de voeten van de Heere Jezus aanraken. Maar wij mogen bidden. Christus zegt het ook tegen ons. Bid maar tot de Vader in de hemel. Bid maar die woorden. Vergeef ons onze schulden. En dat bidden, dat is de gelovige roep om ontferming. Maar dat kan. Het mag. Waarom nou? Door de kracht van het zoenoffer van de Heere Jezus Christus. Tegen die vrouw in het huis van Simon zegt de Heere Jezus: uw zonden zijn u vergeven. Bijzonder. Verwonderen de mensen zich ook over. Christus zegt dat op het moment waarop zijn offer aan het kruis op Golgotha nog niet gebracht is. Zijn bloed heeft dan nog niet gevloeid. Wij, gemeente, mogen vandaag bidden: vergeef ons onze schulden nadat op Golgotha het bloed van het Lam van God gevloeid heeft. Goede Vrijdag. Ja, inmiddels heeft Christus dat bloed ook binnengedragen in het hemelse heiligdom. De Christus van Lucas 7 is vandaag in de hemel. En hij is voortdurend bezig zijn gemeente te reinigen door zijn bloed. En door de kracht van die reiniging mogen wij bidden. U, jij en ik, Vader, vergeef het ons. Vergeef ons onze schulden. Wat is dat, gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes, luisteraars. Wat is dat een geweldig evangelie. Wat is dat geweldig nieuws in een wereld die, zoals ze zeggen, de verzoening voorbij is. Vandaag zeggen veel moderne mensen dat evangelie van het kruis van Christus, dat verhaal over dat bloed van het lam, wat kan ik ermee? Modernistische theologen zeggen: wij geloven niet in een God die bloed wil zien. Men heeft afstand genomen van die offergedachte. Dat er verzoening moest alleen maar kon komen door het zoenbloed. Verwende, welvarende mensen zeggen dat bloed van die Christus, dat interesseert mij eigenlijk niet. En de islam, die zo sterk doordringt, ook in Europa, zegt: wij hebben niet een lam nodig dat onze zonden wegneemt. Wij zullen het zelf goed moeten maken bij Allah. En een terroristische aanslag geeft veel pluspunten. Gemeente, in die wereld klinkt nog steeds dat machtig evangelie van de krachtige verzoening door het bloed van het lam. Grijp je eraan vast. Heus, elke dag weer. En elke keer weer. Ook jonge mensen in de kerk, als je tobt over je zondige daden en je nalatigheid in het leven met God, vraag daarom. Denk niet dat het automatisch gaat. Want de Vader in de hemel wil horen dat je de redding van je leven van hem verwacht. En dat je je inderdaad toevertrouwt aan hem, Jezus Christus. En dat je erop vertrouwt dat de reiniging door het bloed van Christus afdoende is. Volslagen afdoende. Aanvaard gelovig dat wat we niet verdiend hebben. En zo vind zo de rust, de echte vrede voor je hart. Jezus, zijn verzoenend sterven is het rustpunt van je hart. Maar gemeente, dan zal ook blijken dat het daar niet bij blijft. worden door genade al je zonden vergeven, dan, ja, dat kan niet anders, dan ga je ook zelf uit die vergeving leven. En zo kom ik bij het laatste stukje, de preek. Christus leert ons de Vader aan te roepen om de vergeving van onze schuld. Dat durven wij vanwege die kracht, de doorwerkende kracht van de vergeving. Het gebed, vergeef ons onze schulden, dat is wel eens genoemd een riskant gebed. Weet u waarom? Nou, omdat de Heer Jezus er iets aan toegevoegd heeft. Een bijzin die je er wel bij moet kunnen zeggen. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het blijkt, gemeente, dat Christus een regelrecht verband legt tussen vergeven door God de Vader en vergeven door ons. Welk verband? Nou, hier wordt duidelijk gemaakt dat het gebed om vergeving voor jezelf, dat het niet vrijblijvend is. Als je zelf van God vergeving van je zonden krijgt, dan moet dat gevolgen hebben voor je omgang met anderen. Voor je opstelling in het leven met je naasten. Op verschillende plaatsen in heel het Nieuwe Testament wordt duidelijk gemaakt dat wij de taak hebben, de plicht hebben om ook onze naasten te vergeven. Ik denk aan Efeziërs 4, vers 32, ik citeer: wees tegenover elkaar vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Maar kijk ook eens naar het slot van het onderwijs dat de Heer Jezus zelf geeft in het Onze Vader. Matteüs 6, vers 14 en 15, ik citeer opnieuw: als u de mensen hun overtredingen vergeeft, dan zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als u de mensen niet vergeeft, dan zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Dat is nogal wat, gemeente. Zijn wij zelf hardvochtig voor anderen, dan komt het hele gebed op het spel te staan. Dan komt de vergeving voor jezelf op de tocht te staan. Dan ontbreekt het onszelf aan schuldbesef. Maar wordt het dan niet heel moeilijk? We weten toch allemaal hoe moeilijk het soms kan wezen om een ander te vergeven. Stel je voor dat het gaat om iemand die in het verleden jouw leven flink bedorven heeft. Iemand die je misschien psychisch bijna kapot gemaakt heeft. Denk eens aan slachtoffers van intimidatie of van een lastercampagne. Denk eens aan ouders van iemand die bij een geweldsincident om het leven is gebracht. Hoe is het ooit mogelijk om dan aan vergeving te denken? Nou, voor de duidelijkheid, gemeente, ik geloof niet dat de Heere van de grote misdrijven zomaar een eventjes vlotte vergeving vraagt. Een dader is ook in de ogen van de Heere er niet klaar mee als hij vlot even schuld beleidt en dan verder gewoon zijn gang gaat. Er zal sprake moeten zijn van echt berouw en van bereidheid om het geschonden recht te herstellen. En toch, gemeente, is de Heere heel duidelijk over onze plicht om vergevingsgezind te zijn. En daar kunnen we het wel eens heel moeilijk mee hebben. Onze boosheid om wat er is gebeurd zit vaak heel diep. Onze wrok kan heel taai wezen. Conflicten tussen mensen, in families, ja ook in de kerk, zijn soms langslepende conflicten. En dan voelen we het wel, dat het wringt. Als we zeggen, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Durven we dan nog wel te bidden? Vergeef ons onze schulden. Nou, broeders en zusters, jongens en meisjes, we gaan nog één keer naar die geschiedenis van Lucas 7. Die vrouw in het huis van Simon, die de Heere Jezus de voeten zalft. We hebben gezien, zij huilt van berouw en verootmoediging. We hebben gezien, vol gelovig vertrouwen droog ze en kust ze de voeten van hem die haar schuld kwijtscheldt. Maar in dit derde en laatste stukje van de preek zien we ook hoe ver deze vrouw gaat in de dankbaarheid voor de vergeving die zij ontvangt. De hoge prijs van de superdure mirre is haar niet te veel. Zij zalft haar de voeten van de Heer Jezus mee. Deze vrouw weet wat het is dat haar schuld, haar zondeschuld, vergeven wordt. Ze is vol van dankbare liefde. Zij is die schuldenaar uit de gelijkenis, u weet wel, die man aan wie zoveel vergeven wordt. Als jou veel vergeven wordt, dan is er een voedingsbron in je leven om ook zelf veel te kunnen vergeven. Anderen vergeven, is dat, gemeente, is dat te veel gevraagd? Ja. Ja, als je alleen maar naar de mensen kijkt. Maar nee, als je let op Gods genade. Nee, als je bedenkt wat God doet in zijn genade. Denk er maar eens aan wat de Heer Jezus deed. Toen hij vreselijk moest lijden aan het kruis. Voor onze zonden. Hij bad voor hen die hem gekruisigd hadden. Zie gelovig op deze Jezus. Dan zal je ervaren hoe krachtig de vergevende genade van God doorwerkt in je eigen leven. En dan wordt het mooi in de kerk. Want dan zie je elkaar als broeders en zusters, leden van het gezin van God. En dan besef je, we hebben elkaar niets te verwijten. We zijn allemaal mensen aan wie elke dag zoveel vergeven moet worden. Je hoeft niet meer tegenover elkaar je stand op te houden. Maar je bent dankbaar verwonderd dat je samen mag delen in die grote genade van de heilige God. Dan wordt vandaag al zichtbaar hoe krachtig de vergeving werkt en brengt tot daden van waarachtige liefde. Amen. Laten wij nu met de kerk van de eeuwen belijdenis doen van ons christelijk geloof. Wij doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En laten wij aansluitend zingen uit Gezang 28, het eerste en het derde vers. God in de hoge alleen, zij eer en dank voor zijn genade. En zegt u in uw hart deze woorden met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige.